Een goedemiddag. Aanwezigen en ook de mensen thuis inmiddels. Er waren wat problemen met de techniek, maar die zijn inmiddels opgelost. Vandaar dat we iets later starten. Nogmaals dank voor de komst bij deze technische toelichting op de begroting 2025-2028. Die collega Dolf en ik voor u gaan verzorgen. Wij werken allebei bij de ambtelijke organisatie, bij het team van Financiën. We hebben een uur de tijd. Om 6 uur zijn de volgende overleggen die op het programma staan. Dus wij gaan ook echt proberen om binnen dat uur dat af te ronden. Inclusief de vragen die er mogelijk zijn. Dus wij doorlopen met u dit programma. Na deze korte inleiding, wellicht voor degenen die eerder de technische toelichting hebben meegemaakt, komt dat bekend voor. Neem ik u weer even mee in een stukje herhaling PNC-cyclus, echt in het kort, op de visie op de planning en controle. En ook hoe is het ook weer met het provinciaal toezicht geregeld? Waar moeten we rekening mee houden en hoe werkt dat? Excuus, ik hoor achter mij, maar ik denk dat ik de uitzending achter mij hoor. Dus ik hoor mijzelf in een vertraging praten. Ja precies. Ja. Maar tot nu toe klonk het goed volgens mij, toch? Dit werkt fijner zo. Dus in een notendop, begroting in het algemeen, gaan we vrij snel doorheen. Want we schatten in dat u hier vooral zit voor het financiële deel. Wat lezen wij in de begroting? Welke ontwikkelingen zijn daarin gaande? Hoe ziet de begroting eruit? Hoe moet ik die lezen? Welke een aantal onderwerpen voor u uitgelicht waarvan wij denken dat het goed is om die in ieder geval naar voren te laten komen? En uiteraard ook weerstandsvermogen en solvabiliteit. Twee onderwerpen die ook altijd nadrukkelijk naar voren komen, zullen wij daar ook in behandelen. Sluiten we af met het vervolgproces, dat is heel kort. Wat kunt u bestuurlijk gezien na deze toelichting verwachten en welke termijnen staan daar nog voor? Van inleiding naar begroting algemeen gaan we kijken of die ook iets doet. Dat is toch bijzonder dat hij het net deed en nu niet. Nee. Oh jee. Ja, nou dan doen we het inderdaad met de muis. In het kort weer even terug naar de PNC-cyclus. Hoe zit het ook weer in elkaar? Plan, do, check, act. We staan nu in het plaatje bovenin bij plan. Een cyclus start met een voorjaarsnota, kadernota hebben wij hier ook in dit gremium ook met elkaar besproken. Kadernota, de beleidsdoelstellingen, die worden vervolgens financieel vertaald in de begroting. Voor dezelfde periode is dat. Vervolgens start het jaar dan direct, of start het zelf het jaar. In dit geval 2025, straks waar de begroting over gaat, komen we naar u terug met twee tussenrapportages om vervolgens het jaar af te sluiten met de jaarrekening. En zo loopt dat daarna weer opnieuw, die hele cyclus, waarin we tegelijkertijd dus ook zien dat vooral rondom de kadernota, zagen we dat we met de kadernota 2025 bezig waren. Tegelijkertijd ontvangt u de jaarrekening 2023 en de tussenrapportage 2024. Dus hier ook weer even de herhaling dat het goed is om je weer goed te beseffen welk product heb ik hier voor mij liggen en op welke jaren ziet dat product ook weer. Want het kan zomaar zijn dat u 3 jaren tegelijk stukken ongeveer onder uw ogen krijgt. Dat als plan, do, check, act. Dus nu begroting, financiële vertaling van de kadernota. Dat doen wij aan de hand van, tenminste de begroting is opgesteld aan de hand van de visie op de planning en controle. Vorig jaar is die visie vastgesteld. Een herijking uit 2016 was dat. Waarin vooral naar voren is gekomen dat het de wens is om te komen tot compactere documenten met meer aandacht voor de hoofdlijnen, goed leesbare sturingsinformatie en ook het risico risicogericht sturen, onder andere op de verbonden partijen. Dat als stip op de horizon daarin naar voren gekomen. Getracht is om daar nu al stappen in te zetten en in te maken. Als we kijken naar de compactere documenten, nou, ik hoor uiteraard graag van u wat u ervan vindt. Dan zien we in ieder geval dat het een compacter document is geworden. Hij is van 180 pagina's naar 120 pagina's. En tegelijkertijd gaat het niet alleen maar om de omvang van de producten, het gaat vooral om de inhoud. Wat hebben we daarin gedaan? We hebben een aantal onderwerpen hebben verplaatst naar de bijlagen. Dusdanig dat de inschatting is dat het makkelijker leesbaar is geworden. En opsommingen met doorverwijzingen naar beleidskaders zijn opgenomen. En tegelijkertijd hebben we ook bedacht hoe kunnen we er nu ervoor zorgen dat het niet alleen compacter wordt, maar ook makkelijker vindbaar, doorleesbaar. En dan ga ik kijken of dit lukt om u deze primeur te laten zien. De primeur van de website die tot op heden en nu ook heeft u een papieren document ontvangen, een PDF die geprint wordt. Maar dat zijn nog steeds 120 pagina's. En als je nu zoekt naar de onderwerpen die voor jezelf van belang zijn, is dat nog steeds bladeren in 120 pagina's. Volgende week verwachten we dat deze versie, de webversie, ook online gaat. Dus naast de papieren versie een webversie waarin u makkelijker door kunt klikken naar de onderwerpen die u daarin zoekt. Ik heb hier op het grote scherm laten zien hoe die er dan uitziet. En dan is het bijvoorbeeld, nou, ik noem willekeurig iets. Stel dat je iets wil zien rondom de verbonden partijen. Klik je op bijlagen, verbonden partijen, vind je hier alle verbonden partijen. En die zijn ook op die middel daarvan ook doorklikbaar om te zien de achterliggende documenten of de achterliggende informatie. Maar ook bijvoorbeeld in de programma's. U herkent de vier programma's die hier onder elkaar staan. Bijvoorbeeld Vitale Gemeente. Als u zegt hoe zit dat ook alweer met de beleidskaders, klikt u op de beleidskaders. En dan ziet u alle relevante beleidskaders die op dit moment van toepassing zijn. Als dit allemaal in een papieren document opgenomen zou moeten zijn, dan was het geen 120 pagina's geworden, maar denk ik 1200. Maar op deze manier kunt u even goed makkelijker kunt u de weg weten te vinden in de stukken die relevant zijn. Ja. Nee, niet verder dan de financiële gegevens die daar staan. Dus het is niet zo dat het, want ik veronderstel dat hij daar vandaan komt, dat hij doorklikbaar wordt, bijvoorbeeld op grootboeknummer of op factuurniveau of op. Nee hoor, nee maar. Ja, nee. Of.
Ja, misschien kan je op de website even een programma aanklikken en een financieel overzicht. We hebben een poging gedaan om ze in ieder geval een stuk uit elkaar te trekken. Ik denk programma 2 een goed voorbeeld is. En daar zie je dat niet alleen het totaal van de baten en lasten er staat, maar dat het ook gesplitst is naar jeugd, participatie. En op die manier een eerste aanzet is gegeven om het in ieder geval op taakveldniveau bij elkaar te zetten. Maar we hebben ten opzichte van de taakveldlijsten wel wat zaken samengevoegd. Dus we hebben economische ontwikkeling, alle drie de taakvelden die daarin zitten, samengevoegd. Het is natuurlijk wel een optie om naar de toekomst toe dat nog wat verder te kunnen laten verdiepen. Dat past denk ik ook als u ons feedback geeft op waar we tot nu toe zijn, wat dan een volgende stap zou zijn om nog één stap verder te komen in de gewenste informatie.
Maar dan krijg je dezelfde vraag, wat is 3.1?
Ja. Ja. Nou, als dat de vraag is, dan gaan we die netjes beantwoorden. Ja. We kunnen, misschien moeten we ook nog even een. Er is een heel makkelijk instrument voor, maar dat is eigenlijk meer voor specialistische ambtenaren dan voor het gemiddelde raadslid. Maar dan kan je het wel vinden wat 3.1 is of wat economische ontwikkeling is.
Ja, en daarbij, en dat, maar dat geldt voor alle onderdelen die hier in de, die in de visie beschreven zijn en waarmee getracht is de stappen te zetten. En dat, ja, daar sluit de laatste bullet denk ik ook wel op aan. Dat wij ambtelijk in ieder geval blij zijn met deze stap die we hierin hebben kunnen zetten. Richting, en zo hebben we in de visie op de planning en controle dat ook geschetst, stippen op de horizon. Ambities hoe het in een ideale situatie we het uiteindelijk zouden willen hebben. Maar daarin ook realiserende dat dat tijd nodig heeft en stappen die daarin gezet kunnen en moeten worden. Dus wellicht in opmaat naar de volgende stap kunnen we daar wel afhankelijk van welke behoeften en wensen daarin zijn, kunnen we die stappen daar wel in gaan zetten. Dat rondom, dus nou, de webversie volgende week verwachten we dat die ook daadwerkelijk live is. Dat rondom de visie op de planning en de controle. Als we kijken naar het provinciaal toezicht, ook altijd een onderwerp die we hier even de revue laten passeren. Hoe kijkt de provincie aan tegen onze PNC-producten? Welke speerpunten zitten daar wel en niet in? Maar eerst in zijn algemeenheid, de provincie als toezichthouder ziet niet alleen richting Den Helder, uiteraard in de breedte toe op een gezonde financiële positie van de gemeente. Zij sturen daar naar u altijd een kaderbrief. Hoe wordt er aangekeken? In dit geval hebben ze dat ook gedaan in april 24 richting de begroting. Structureel en reëel sluitend hebben ze daarin aangegeven. Structureel, nog even voor uw beeldvorming, structurele inkomsten, dus vaste inkomsten moeten gedekt worden, of de vaste uitgaven moeten gedekt worden met de vaste inkomsten. En de incidentele uitgaven tellen daar en de incidentele baten tellen daar niet in mee. Structureel, vaste uitgaven moeten gedekt worden met vaste inkomsten. Dat betekent structureel. En reëel sluitend is dat het niet alleen maar wensdenken moet en mag zijn. Het moet ook een reëel zicht zijn op hoe het gepresenteerd is. Taakstellingen niet. Wel plan, er moeten plannen aan ten grondslag liggen. Reële plannen moeten eraan ten grondslag liggen. Zo hebben ze dat in de brief die u ontvangen heeft in 24 van april ook ontvangen. Of ook uiteengezet. Waarin gezegd is 2025 moet in ieder geval, of die moet sluitend zijn. Lukt dat niet, dan in ieder geval in 2028. Dat is hoe de toezichthouder er naar kijkt. In de breedte is dit jaar niet anders dan de andere jaren. En in juni heeft hij nog een...
Zeker. Maar hier staat 2025 of uiterlijk 2028.
Ja.
In de brief staat 2025 of 2028. Zit daar licht tussen?
Nee, volgens mij zit daar geen licht tussen. De provincie heeft gezegd dat het moet 2025 moet sluitend zijn. En lukt dat niet, dan zou het uiterlijk 28 moeten zijn. Dus het is één van de twee jaren. Als het goed is, is dat hetzelfde als wat in de brief staat. Dus er zou geen licht tussen moeten zitten. Nee.
Nog even daarom, heel kort, er staat ook het tekort in 2025 bedraagt 3,6 miljoen en wordt voor 3,6 miljoen veroorzaakt door incidentele kosten.
Ja, komen we zo meteen. Ik zal daar heel kort nu iets over. Zeker, maar het is de begroting 2025 waar we het nu over hebben. En het meerjarenperspectief 26, 27 en 28. En 26 is inderdaad het ravijnjaar. Maar dat betekent niet dat 2025 niet sluitend zou moeten en mogen zijn. We zien zo meteen in de cijfers waar dat tekort van 2025 dan vandaan komt. En aan de andere kant is het ook een mooi bruggetje naar het tweede puntje van de tweede bullet. De kaderbrief die u ontvangen heeft in juni 24, waarin het Rijk in de breedte heeft gezegd 675 miljoen korting gaan de verschillende gemeentes zien in het jaar 2025. Voor Den Helder houdt dat een korting in, eenmalige korting van 2,3 miljoen euro. Dus minder inkomsten krijgen van het Rijk voor een bedrag van 2,3 miljoen. En als we dan kijken naar het tekort van 3,6 miljoen wat in 2025 staat in deze gemeente, dan wordt dat voor 2,3 miljoen veroorzaakt door de eenmalige korting die vanuit het Rijk relatief op het laatste moment is opgelegd. Dus dat was de kaderbrief die u in juni heeft ontvangen. U zult dan voor 1 januari 2025 zult u het oordeel van de provincie gaan ontvangen of Den Helder onder repressief toezicht komt te staan, zoals ze dat de afgelopen jaren altijd hebben gestaan, of dat er een aanleiding zou zijn voor preventief toezicht. Daarin in deze presentatie aangevuld. En dat is en niet om onszelf op de borst te kloppen, maar dat de verwachting is dat 22% van de gemeente een sluitende begroting vanaf 2026 zal presenteren. Gewoon even voor de beeldvorming en aansluitend op de RIB die u eerder heeft ontvangen rondom de ravijnjaren. Rondom provinciaal toezicht. En daarmee dit eerste algemene deel afgerond. We gaan nu door naar het financiële deel en dat start al met de ontwikkelingen.
Ja, eigenlijk is dit ook een beetje een samenvatting van wat er in het hoofdstuk financiële keuzes staat van de begroting. Het algemene beeld is dat er hele goede gesprekken zijn geweest tussen de VNG en het kabinet. Dat er tijdens de formatie ook een gesprek is geweest. Dat er in augustus nog weer een gesprek is geweest. Maar dat er tegelijkertijd geen geld op tafel komt om het ravijn te dichten. Dus het Rijk erkent dat er knelpunten zijn bij de gemeente in de vorm van taakzwaarte, WMO en jeugd. Dat daar oplossingen gevonden moeten worden. Maar geeft tegelijkertijd aan dat er nu geen middelen toegevoegd gaan worden aan het financieel kader. Dat betekent voor Den Helder dat er geen wijziging is ten opzichte van het beeld in de kadernota. En dat we daarnaast zien in de uitwerking dat de mei-circulaire ons te weinig compensatie heeft gebracht voor de financiële ontwikkelingen. Dus gewoon de inflatie, de kostenstijgingen in de zorg en in de jeugd. Ze spelen ook op andere plek, maar daar zijn ze iets makkelijker aan te pakken. Er zijn afspraken gemaakt met het kabinet over dat taakzwaarte en het gebrek aan compensatie financieel, dat dat nader onder de loep genomen wordt. En dat daar dit najaar een gezamenlijk onderzoek voor wordt gehouden door kabinet en VNG samen. Lokaal zien we dat het sociaal domein nog steeds te maken heeft met groei van aantallen. Dus meer mensen die gebruik maken van de voorzieningen in de WMO. Met name in de huishoudelijke hulp en in vervoer. Dat ook bij de jeugd er meer mensen een indicatie hebben gekregen. En dat die indicaties groeien in de zware categorieën. De goedkoopste categorieën zijn natuurlijk indicatie 1 en 2. Maar op het moment dat het in categorie 5 en 6 groeit met 10% of 15%, dan staat daar weinig tegenover. Mensen zijn hier niet komen wonen, dus ze wonen er al. Dus er is geen groei in het gemeentefonds. En ook de kostenontwikkeling van een traject wordt niet bovenop inflatie vergoed. Dus dat moeten we zelf vinden. De cofinancieringsvraag is er ook. Zat wel in de kadernota als gewenste of mogelijke ontwikkelingen. Dus het maritiem cluster, zaken rondom het volkshuisvestingsfonds zijn apart langs geweest in de raad. Maar ook de fietsagenda, de woningbouw. Het zijn allemaal dossiers waarbij gevraagd wordt aan de gemeente om zelf ook een extra stap te zetten. En dan hebben we nog apart genoemd de Stichting Erfgoed en Willemsoord BV. Daar is een raadsinformatiebrief over gestuurd begin september. Met een bijlage met daarin een uitgewerkte financieel tabel. Die wordt apart ook doorgezet. Maar ook daar is er sprake van financiële druk. Die wel gesignaleerd was in de kadernota. Die op dat moment ook voor een groter bedrag werd gesignaleerd dan nu verwerkt is. Maar het leidt ertoe dat er meer gezocht moet worden dan alleen de korting van het ravijn. Tot slot zien we in de autonome ontwikkelingen ook het effect van investeren betekent geld lenen. En geld lenen gaat niet tegen de gemiddelde rente van de afgelopen periode, maar tegen een hoger percentage. Zijn dus extra investeringen tegen hogere rentebedragen verwerkt in de begroting. Ja, heel fijn. Dit is de samengevatte tabel van de ontwikkelingen die na de kadernota in de begroting zijn opgenomen. De eerste pijl zit bij renteafschrijvingen en inflatiegemeentefonds. Daar heb ik net iets over toegelicht. En de tweede pijl staat bij het niet volledig kunnen realiseren van de taakstelling sociaal domein. Dat gaat terug naar de taakstelling zoals die vanaf de begroting 23 is verwerkt in de meerjarenraming. En die taakstelling gaat ervan uit dat het mogelijk is om eigenlijk minder trajecten te lopen in de jeugd dan wel die trajecten goedkoper in te kopen. Te duwen op de indicatiestelling dat die in een lagere zwaarte zit dan in de zware trajecten. En ook bij de WMO dat we eigenlijk aan kostenbeheersing kunnen doen. Nou, de ontwikkeling die geschetst is van een groter gebruik, zware trajecten, hogere prijzen, zit het realiseren van die taakstelling in de weg. De taakstelling is niet uit de boeken. Hij staat nog in de boeken voor 1,2 miljoen structureel als het gaat om de jeugd. En ja, die agenda om dat voor elkaar te krijgen loopt. Daar heeft u nu in de technische toelichting niks aan. Maar er is voor zover ik weet eind december of in ieder geval in de laatste maanden van het jaar een aparte avond georganiseerd om u mee te nemen in welke mogelijkheden zijn er, hoe wordt dat aangevlogen, waar helpt het om nieuwe afspraken te maken en die taakstelling te kunnen realiseren. Maar voor dit moment wordt in de begroting rekening gehouden met dat die taakstelling niet gerealiseerd gaat worden voor de omvang wat die eerder is opgenomen.
In aanvulling daarop denk ik dat het verzoek daartoe voor die avond inmiddels bij de agendacommissie ligt. Maar ik zie een lid van de agendacommissie nog schudden van niet. Dan komt hij eraan.
Ja.
Er is destijds bij de begroting 24 voornamelijk. Zijn er relatief forse bedragen zijn daarin opgenomen. En de inschatting is daar gemaakt dat we de trend was dat er een stijging van uitgaven zou zijn. Maar daar is ook rekening gehouden met een afvlakking. Dus
15%
aan mensen, Dit is de verwachting zoals die nu op dit moment is, op basis van de cijfers zoals ze er nu zijn. Kan ik niet goed genoeg inschatten.
Sociaal domein. Ja, bedoel je nu jeugd en WMO of ook participatie?
Sowieso voor de WMO gaan we met 900 hoger. Dus dat is ongeveer
1500%.
Dus dan gaan we maar 2% vergroten en we gaan 50% aan later inkomen. Dus dat is
Nee, misschien spreken we langs elkaar heen hoor, maar de taakstelling die opgenomen was, of nee, de beheersmaatregelen, want er zitten plannen aan tegen ons. Dat... Nee, en dat is inmiddels is daar, die herrekening heeft ook plaatsgevonden. En dat maakt ook dat de beheersmaatregelen die toen ingeschat werden, dat we zien dat er geen stijgingen plaatsvinden, dat we die beheersmaatregelen dus deels niet gaan realiseren. En daar zit inderdaad een deel groei en prijsfactoren zitten daarin.
Na de autonome ontwikkelingen wordt er langs drie sporen gewerkt naar een sluitende begroting. Dat is het zoeken naar extra inkomsten, het kijken naar beperking van uitgaven in lijn met de kadernota en nog een aantal kleine zaken daarbij. En een gedeelte van de ruimtevraag is wat wel of niet gehonoreerd kan worden. Eigenlijk staat hier het totaaloverzicht van de begroting en de meerjarenraming. Daarin ziet u bij een positief getal dat er meer uitgegeven wordt dan dat er binnenkomt. Dat geldt voor de jaren 25 en 26. En u ziet dat vanaf 27 er een negatief getal staat onderaan. En dat betekent dat de begroting in die jaren op dit moment een overschot heeft. Een overschot, maar dat is er alleen als de maatregelen die erboven staan gerealiseerd worden. Dus zowel de inkomstenverhogingen als de uitgavenbeperkingen. En dat de ruimtevraag is beperkt blijven tot de bedragen die daar staan. In de uitwerking hierna ziet u de opsomming daarvan. Leidend bij de inkomstenverhoging is geweest de toets. Wordt er kostendekkend gewerkt op tarieven waar het gemeentefonds ons niet helpt? Het afvalstoffenheffing moet door de gemeente zelf volledig worden opgebracht. Datzelfde geldt voor de riolering. Als er sprake is van een niet volledig kostendekkend tarief en we hebben daar een mogelijkheid om zaken toe te rekenen, dan is dat gedaan om daarmee ook het evenwicht te herstellen tussen hoe het gemeentefonds is opgebouwd en hoe ons uitgavenpatroon verloopt. Op deze sheet staat wat voor grote zaken daarin zitten. Dat is allereerst het riool. In het riool is in het verleden ervoor gekozen om niet de BTW toe te rekenen voor de investeringen. En dat zit er nu wel in. En dat is het allergrootste gedeelte van het bedrag. En daarnaast is er nog een keer getoetst hoe zit het met de overhead. Als gevolg hiervan stijgt het tarief voor de riolering naar €200. Voor de afvalstoffenheffing is er niet zo heel veel extra toegerekend en kan het tarief beperkt gehouden worden tot inflatiecorrectie. Omdat ook er een egalisatiereserve is gevormd vorig jaar bij de jaarrekening. En we die gedurende 3 jaar voor 90.000 kunnen inzetten. Nou, op de totale opbrengst is dat relatief klein, maar het helpt toch het tarief daar een beetje te matigen. Bij de bouwleges is de stijging van de kostendekking vooral de toerekening van de ambtelijke organisatie. Het gaat om iets meer mensen, maar het gaat ook gewoon om de bijkomende processen, dus de overhead volledig in rekening te brengen. En tot slot de OZB-verhoging. De OZB-verhoging is in 25 niet anders dan 3,5% op de totale opbrengst als inflatiecorrectie, maar geen aanvullende maatregel. En voor 26 wordt er nu gerekend met 5% en in 27 dan nog 2,5% extra om überhaupt te kunnen komen tot een sluitende begroting. De andere maatregelen zijn in lijn met wat er in de kadernota ook opgenomen was. En op het volgende onderdeel wil ik dan even in meenemen. Dat zijn de maatregelen om uitgaven te beperken. En daarin staat midden in het scherm samenhangend met de daling van de uitkering uit het gemeentefonds. Dat slaat ook op de inkomstenkant en het slaat op de uitgavenkant. We weten dat we voor 6,5 miljoen minder krijgen in het gemeentefonds. Je zou kunnen stellen dat in het geval er wel een positieve uitkomst komt, of een gedeeltelijk positieve uitkomst komt, het gedeelte van de inkomstenverhogende maatregelen, waar het de burger direct raakt, niet het kostendekkende deel, maar aanvullende deel daarop, plus de maatregelen die hier staan opnieuw gewogen kunnen worden tussen college en raad. Dat helpt u niet bij het beoordelen van de begroting 25, want u heeft alleen maar de informatie dat die structureel sluitend moet zijn en dat er uitgavenreducties voor moeten worden voorgesteld. Maar er zit wel een mogelijkheid in om dan na vaststelling, als die nieuwe informatie er komt, opnieuw te wegen of alle maatregelen aan of uit moeten. Dat moet dan wel vroeg in 26, omdat, of in 25, want als dat gerealiseerd moet worden in 26, is er tijd nodig om de afspraken af te ronden. In huis of met andere partijen.
Rolf van meneer De Graaf.
Ja.
Hoe wordt aangekeken, zeg maar, tussen de koppeling van de beperking van de uitgaven en aan de andere kant de ruimtevragers? Hè? Want we nemen een aantal maatregelen omdat in 2026 er zit een militaarstelling van het Rijk, hè, en dat drukt op het gemeentefonds inflatie. Daarvoor haal je geld weg door het rijtje maatregelen in je vorige sheet, hè, zoals die BTW. De riolering en ook de anterieure overeenkomsten en dergelijke. Maar vervolgens krijg je het jaar daarna misschien een compensatiemaatregel van het Rijk in een van je secundaire brieven. Maar dan stroomt dat geld niet automatisch terug. Ja. Dus je bent eigenlijk, ben je dan aan het verplaatsen.
Ja, ja, uiteindelijk bepaalt de Raad natuurlijk wat er met de tarieven gebeurt. Maar het idee is dat we een rij kostendekkendheid hebben. Dus tarieven die gewoon moeten opbrengen wat het kost om het te maken. De afvalstoffenheffing, de riolering. En dat er op een gegeven moment maatregelen zijn waar we met gewone belastingen bezig zijn. Dus belastingen die niet gekoppeld zijn aan uitgaven, niet een één-op-één koppeling hebben. Zoals de OZB, zoals toeristenbelasting, zoals forense belasting. Dus wij denken dat het eerste deel eigenlijk altijd nodig is, dat het tweede deel in het keuzepakket komt. Maar het is aan u om te bepalen of wij dat goed hebben voorbereid en het college dat op de juiste manier aan u voorstelt. Dat geldt voor een deel van de uitgavenbeperkingen, dat die ook mee op de weegschaal kunnen. En u kunt ook tegen nieuw beleid zeggen, ik wil dat niet of we willen dat anders. Het probleem voor de afweging is dat er geen nieuwe informatie is uit Den Haag die ons helpt te geloven dat die 6,5 miljoen wel deze kant op komt. Dus het uitgangspunt is, het komt er niet. En dan moeten we een sluitende begroting maken. Dus dat is wat voor ligt. En u heeft, zo gauw er nieuwe informatie komt uit Den Haag, ja, met het college de mogelijkheid om te zeggen, dan willen we links of rechts het toch anders. Nou, het kabinet heeft gezegd tegen de VNG, het geld is er niet. We begrijpen uw probleem, we willen samen zoeken naar oplossingen. Daarbij richten ze zich eerst op de kostenontwikkeling in jeugd en WMO, waar taakzwaarte is en hogere prijsstijgingen dan wat in de systematiek zit. Maar het gat, zoals steeds neergelegd, 2,6 miljard. En wij rekenen in deze begroting met 1,8 miljard, 6,5 miljoen. Ja, er is geen begin van dat het wel komt. En in de septembercirculaire, als u me toestaat, maak ik dat bruggetje er nog even bij. In de septembercirculaire zien we dat beeld eigenlijk meteen ook weer bevestigd. We zien wel dat er een incidentele maatregel is waarin in 25 er een paar ton extra onze kant op komt. Maar het loopt er keihard weer uit in de meerjarenraming. De compensatie voor prijs en groei van huizen, inwoners, et cetera, is nul. Dus er komt geen voordelig effect in de meerjarenraming. Het eerstvolgende moment waarop we kunnen hopen is begrotingsbehandeling door de Kamer. Dat de Kamer wederom een motie aanneemt dat het kabinet de gemeente tegemoet zou moeten komen. En het tweede moment is de voorjaarsnota die het Rijk maakt in maart. Ja, en tot die tijd is dit het wat we hebben.
Mag ik nog even teruggaan naar wat zijn de 16 bij de inkomsten verhogende maatregelen? Wat is er gebeurd? Er staat 100% kostendekking in de afvalstoffenheffingen en BTW op investeringen in de tweede en de tarief. Wordt een extra bedrag gevraagd, 1,6 miljoen euro. En dat gaf u als reden aan dat de BTW op investeringen worden betrokken in het tarief.
Ja.
En dat daarvoor dan niet werd gedaan.
Correct.
Ja. En, maar is dat een BTW, wat dan wordt betaald, wordt die dan in gelijk gevraagd? Of op, hoeveel jaar wordt dat dan teruggehaald?
Dus, zal ik proberen de BTW en het riool uit te leggen?
Ja.
Kijk, voor BTW geldt voor de gemeente dat de gemeente de BTW kan declareren als het gaat om een overheidstaak. Dus als wij een taak doen als ondernemer, dan kunnen we de BTW niet declareren, maar wel verhalen, zoals elke ondernemer een BTW-aangifte indient en dan de BTW terughaalt die hij zelf heeft betaald en afdraagt wat hij heeft verkocht. Voor de overheidstaken is het zo dat het gemeentefonds in het verleden is gekort voor het bedrag wat gekoppeld zit aan de taak. Dus aan de inkomstenkant is die BTW verondersteld, nou ja, hoeft u, moet u zelf maar zien te verhalen in uw tarief. Aan de uitgavenkant kunnen wij die BTW nog steeds declareren. Dus we geven 1 miljoen uit, ex-BTW, 210.000 euro declareren we bij het BTW-compensatiefonds. En die wordt ook keurig in augustus van het jaar daarna teruggestort door de fiscus. Het opnemen van diezelfde BTW in het tarief is nodig om het gemeentefonds neutraal te houden. Als je dat niet doet, dan verdring je eigenlijk andere uitgaven of zeg je de raad heeft een andere keuze gemaakt. Vanwege de budgettaire krapte denken we dat het nodig is om die maatregel neer te leggen om die BTW wel in rekening te brengen bij de inwoner, bij de burger. Nee, die betaalt 1 keer BTW. Die betaalt 1 keer BTW en niet 2 keer. Maar in het verleden zat hij er niet in. Nou ja, het lijkt me van niet, maar bedoel. Ja. Nee, maar het is niet zo. De inwoner betaalt 1 keer BTW en niet 2 keer. En dat de gemeente diezelfde BTW ook kan verhalen, dat betekent niet dat de inwoner dat betaalt. Ja. Is de vraag beantwoord?
Hoeveel scheelt het per huishouden? Zijn 200 euro?
Sorry, nog een. Het tarief voor het riool gaat ongeveer met 60 euro omhoog.
60 euro.
Ja. En komt daarmee vergelijkbaar met de omliggende gemeente.
En is dit een keuze dat u zo doet? Want anders verdrinkt het naar andere. U moet ergens geld gedaan aan. En u heeft ook gekozen om dat.
Het college stelt u voor deze keuze te maken. Ja.
Maar de raad kan ook over zeggen: nee, we willen een andere keuze.
Zeker. En met als toetsingskader een sluitende begroting. Dus dat is minder ruimtevragers of andere maatregelen. Ja.
Meneer de Graaf.
Dank u voor de duidelijke en uitgebreide beantwoording. Twee vraagjes. Hè. Bij die BTW en die toerekening. Heeft u er rekening mee gehouden met de opbrengsten? We hebben veel minima huishoudens in KNL die kwijtschelding aanvragen. Ik neem aan dat dat niet verrekend is, hè? Dat
het erover uitgaat dat mensen. Zeker. Maar voor de riolering geldt geen kwijtschelding. Dus die geldt voor de afvalstofheffing. En de afvalstofheffing stijgt uiteindelijk met niet meer dan de inflatie.
Oh. Ja. Nog één vraagje. Ik zag in het lijstje anterieure overeenkomsten staan.
Ja.
Wat zijn die?
anterieure overeenkomsten zijn overeenkomsten met meestal, ja, ik kan dat makkelijk zeggen als projectontwikkelaars, maar het kunnen ook particulieren zijn of woonstichtingen. En die slaan op de kosten die de gemeente maakt, anders dan de bouwleges. Dus dat kan zijn het meedenken in plannen, het nemen van een deel van de kosten voor aanpassing van openbare ruimte op gemeentegrond die niet strikt genomen bij de projectontwikkelaar zit, maar die je moet gaan maken omdat er een ontwikkeling komt. Dus die overeenkomst ziet erop toe dat je van tevoren afspreekt, wat betaalt u mij voor de kosten die ik maak en wat betaalt u ook als ik aanvullend daarop andere kosten moet maken, zoals bijvoorbeeld het opnieuw neerleggen van de openbare ruimte, die strikt genomen het gemeentelijk grondgebied is, maar die noodzakelijk aangepakt moet worden omdat er een ruimtelijke ontwikkeling is. Dus ja, het is een opbrengst. Dus hier elke min is hier meer opbrengsten. Ja. Sorry. Niet. Nou ja, dat wil zeggen, de gemeente zou dat kunnen voorstellen. Maar als er een meer dan kostendekkend tarief wordt voorgesteld en iemand loopt naar de rechter en zegt, ja, deze gemeente maakt winst op heffingen, dan zal de rechter de gehele verordening nietig verklaren en kunnen we de volledige opbrengst op ons buik schrijven. Dus we hebben er een belang bij dat we ook niet meer dan kostendekkend het tarief onderbouwen. Ja, er staat riool en afvalstofheffing. Het leeuwendeel is het riool. Ik denk dat het goed is omwille van de tijd dat we even kijken naar andere dingen. Als er aanvullende vragen zijn, worden die uiteraard beantwoord. In de uitgaven gaan we even naar de pijlen. Omdat de pijlen iets zeggen over wat de verschillen zijn met de kadernota. De gemeenschappelijke regelingen vragen om 5% te besparen op de bijdrage. Die hangt samen met een brief die de 17 gemeenten aan de verbonden partijen hebben gestuurd om ons te laten zien bij hun volgende kadernota hoe er bespaard kan worden. Dat veronderstelt dus dat er keuzes worden teruggelegd door de verbonden partijen aan de verschillende raden. GGD... Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, nou, ze zijn benoemd. En wij bedoelen hier uitdrukkelijk de publiek-rechtelijke verbonden partijen, dus gemeenschappelijke regelingen. De tweede is de kleinere ambtelijke organisatie als het Rijk niet over de brug komt. Hè. Dus in VNG-verband is er vaak gezegd, als er minder taken, als er minder knaken komen, dan moeten wij ook iets gaan doen aan de taken. Dus we moeten dan zoeken naar op welke taak gaat de gemeente zeggen, dat gaan we dan ook minder doen. En we hopen nog steeds dat dat eigenlijk niet gebeurt. Maar als het Rijk volhoudt, dan zal dat een aanvullende zoektocht opleveren. Dan staan aan de rechterkant drie pijlen. En die drie pijlen die aan de rechterkant staan, die duiden, dit stond niet in de kadernota. Dus er stond niet in de kadernota dat we de huur van twee wijksteunpunten zouden kunnen verminderen. Er stond ook niet in dat we de grens voor het leerlingvervoer zouden kunnen aanpassen van 4 naar 6 kilometer. En de kleinere ambtelijke organisatie stond er ook niet in. Dan is er een rij ruimtevragers die in de begroting steeds zijn toegelicht in de financiële tabel. Daar wordt per ruimtevrager uitgelegd wat er gebeurt voor dat geld en hoe de berekening is gemaakt. Als er kredieten zijn opgevoerd, dan staat hier de rente en afschrijving van de investering. Waarbij de rentecomponent is de rente die we moeten betalen voor nieuwe leningen. Dus ruim 3%. Er staat dat de exploitatie en onderhoud van Willemsoord en erfgoed wordt hier genoemd. Dat werd eerder ook genoemd. Daar is een RIB over gezonden. met een uitgebreide onderbouwing van de ontwikkelingen. Besluitvorming daarover moet plaatsvinden. Wij hebben hem als ruimtevrager verwerkt. Je zou ook kunnen zeggen het is autonoom, maar nog steeds is het belangrijk dat er een goed begrepen stuk is wat er dan voor het geld gekregen wordt. En er hoorden nog wat afspraken bij over wie welk onderdeel dan in de praktijk voor zijn verantwoordelijkheid heeft om het verder uit te voeren. Dan schiet ik een beetje door. Als ik te snel ga, dan moet ik piepen. De beslissing over Zeestad is niet de financiële beslissing. In de financiën is Zeestad verwerkt als er is begonnen aan projecten en die projecten moeten afgemaakt worden. Dus een aantal lege plekken in het stadshart moeten worden opgevuld. Een aantal plannen die gestart zijn moeten verder worden afgerond. Daarnaast zijn er projecten die worden voorbereid. Het dijkkwartier is iets waar Zeestad aan werkt. Maar als Zeestad er niet aan werkt, dan moet iemand anders er aan werken. Dus we zijn uitgegaan van dat er reële projecten zijn begroot en dat die projecten bij een positieve keus bekostigd moeten worden. Dus het zij als ruimtevrager in de vorm van dijkkwartier, het zij lopende projecten stadshart en dan hebben we het over verschillende kleinere projecten. De beslissing over Zeestad hoort wat voor mij niet bij de technische toelichting op de begroting. Dit ga ik echt niet horen.
Dat was niet voor ons.
Niet voor ons, oké. Okay. Incidenteel. Incidenteel vergt een... Dit, het staat in de bijlagen. Een pagina. In de inhoudsopgave is dat geduid, pagina 96. En dan staat het ook als een opsomming. Het belang is hier dat dit voor u het overzicht is van wat wij hebben geclassificeerd als incidentele uitgaven. Soms ook incidentele baten die er tegenover staan. Daar staat evenementen en dan is dat verkort reserve evenementen. Dus die dekking komt uit reserve evenementen. De eerste twee jaar worden gezien als extra uitgaven bovenop de inkomsten met een onttrekking aan de algemene reserve. Het derde jaar wordt gezien als een incidentele uitgave binnen de structurele ruimte. En die ruimte is er doordat een aantal van de ruimtevragers nog niet tot volledige kapitaallasten leiden. Dus de kaderverbreding als makkelijk en groot voorbeeld. Er staat ruim 5 ton aan uitgaven die vanaf 28 worden opgenomen structureel. Die ruimte is er dus ook in 25 om dan deze zaken te dekken. Dus de ontwikkeling van kapitaallasten is de bepalende factor geweest om hier ruimte te kunnen aanwijzen.
Ik heb daar nog een vraag over.
Probeer het hard te doen, zodat aan de overkant het ook wordt.
Ik zie ik daar 1000 staan en er staat hier 2000.
Sorry,
je ziet... Opvang Oekraïne, ja. Zal de opvang, staat min 1000.
Ja.
En er staat hier 2000...
Ja, dat klopt. Nee, maar het is terecht en scherp. Hier staat het saldo.
Ja.
En in het boek staat het gebruteerd. Er staat 3 miljoen aan de uitgavenkant, of 2 aan de uitgavenkant en 3 aan de inkomstenkant.
Er staat wel 143.000 euro.
Ja.
En daarbij 26.728
staat in de kennen niet de verlenging van de rijksregeling op dit moment.
De verlenging is van die bond,
de verlenging na 25, hè, dus de rijksbijdrageregeling na 25 is niet gepubliceerd.
Nou ja, het kan dus zomaar zijn dat wij wel nog meer geld gaan krijgen.
Ja, Het zou ook kunnen dat het Rijk, als ze de regeling verlengt, dat doet met een lager bedrag. En dat dan het voordeel er niet meer is. Ja. Weerstandsratio. Ja, dit is de weerstandsratio drukt uit de verhouding tussen de algemene reserve plus een postje onvoorzien en de risico's. Over de risico's geldt, voor de risico's geldt dat we beloofd hebben de paragraaf weerstandsvermogen te herzien en met de organisatie en met de raad te spreken over de mogelijke subjectieve benaderingen die daarin zitten. En dat is onder andere het meenemen van een algemeen bedrag en het wegen van risico's tegen 40% omdat ze niet allemaal tegelijkertijd optreden. Maar ook de algemene beschrijving van de risico's valt daaronder. Dat is dus, zoals het nu is afgedrukt, is dezelfde opzet als dat het was in de rekening en in de vorige begroting. De nieuwe versie moet nog gemaakt worden. De algemene reserve, zoals die rechtsbovenaan staat, aan het begin van dit jaar, 29,9 miljoen. Met een aantal zaken die daarvan afgaan. Het resultaat zoals het tot en met de eerste bestuursrapportage in de begroting zat. Het saldo van de begroting 25 en 26. De tweede TURAP wordt, als het goed is, woensdag aangeboden aan de Griffie. En morgen afgetikt in het college. Levert een voordeel op. Dat voordeel gaat overigens vooral over lagere afschrijvingen, omdat investeringen vorig jaar niet zijn afgerond en dat wel was geraamd in de begroting. Er zitten nog een paar andere zaken in, maar die komen denk ik bij de tweede tussenrapportage. En het bedrag aan risico's is grosso modo hetzelfde als dat het was. Nou, dat leidt tot een ratio van 2,6. Maar er zijn wel aandachtspunten. Aandachtspunten is dat de balanswaardering van Willemsoord dan nog steeds hetzelfde is. En dat we de balanswaardering ruim 5 miljoen is. En dat er een risico is dat die balanswaardering niet overeind kan blijven. Aan het eind van dit jaar inzichtelijk te maken. De methodiek van de berekening heb ik net genoemd. De kans is dat er een aantal reserves onderweg gaan via de decembernota om daarvan de bestemming te laten vervallen en die toe te voegen aan de algemene reserve. Omdat ze niet geprogrammeerd zijn dan wel al zo lang niet aangesproken zijn en er ook geen plan is dat het netter is om ze voor te stellen ze eerst weer toe te voegen aan de algemene reserve. En als er een nieuwe bestemming gevonden moet worden, kan dat weer omgekeerd. Zoals het amendement bij de kadernota voor hortus overzee en buurthuizen. Wat dan in die operatie ingesteld kan worden en een ander gedeelte kan vrijvallen. En tot slot de hier besproken volkshuisvestingsfonds. Co-financiering, dat kan zijn volkshuisvestingsfonds, maar het zou ook een ander onderwerp kunnen zijn. Iets in de maritiem cluster, iets in de woningbouw. Als er aanvullende cofinanciering op tafel moet komen, dan is de eerste loop richting de algemene reserve, want vrije ruimte zit er niet in de begroting. Dus dat speelt in de toekomst een rol. Nou, mocht het zo zijn dat de weerstandscapaciteit aangesproken moet worden, omdat onverhoopt Willemsoord volledig afgeboekt zou moeten worden, dan blijft het sommetje nog steeds boven de 2. Het risico zakt dan iets omdat Willemsoord daaruit wegvalt. En tegelijkertijd is het de algemene reserve dan wel afgenomen. Dus dan daalt die verhouding naar ongeveer 2. Met nog steeds de behoefte om cofinanciering voor wat voor project dan ook uit de algemene reserve te moeten halen. In ieder geval is het dik boven de 1. En dat was de vraag bij het maken van de begroting.
Maar ik vraag daar waarom.
Kan dat lijstje vrijvalreserves dan wel echt in een mooi overzichtelijk lijstje? Hè? Want ik vind altijd iets, je neemt als raad democratische besluiten die ze gaan doen.
Ja.
Een aantal jaren later blijkt dat dat niet uitgevoerd is.
Nou, zullen we meteen maar opschrijven dat die per mail uw kant op gaat via de Griffie uiteraard als toegevoegd stuk wat in concept er klaar ligt. Dan weet u wat het beeld is. Het beeld is dat het ruim 1,5 miljoen is. En dat er per saldo, dan na Hortus Overzee en de buurthuizen, iets overblijft om toe te voegen. Ja, maar goed, het inzicht geven van wat de lijst is. Overigens kunt u ook in de bijlagen bij de reserves en voorzieningen zien welke reserves niet aangesproken worden nu. En dat is een vrij compact overzicht. Ik kom bij solvabiliteit. En dan zijn we er bijna. Solvabiliteit.
Zeker.
Nou, dat is niet zo geregeld dat de Raad dat moet goedkeuren. Wat wel geregeld is, is dat de Raad de investeringen waarvoor we die leningen aantrekken moet goedkeuren. Dus u ziet in de bijlagenboek, ziet u als bijlage 1 een meerjarig investeringskader. Dat zijn reeds gedeeltelijk besloten kredieten en een ander deel nog aan te vragen kredieten of vervangingsinvesteringen. Op dit moment zijn de afschrijvingen in Den Helder ongeveer 10 miljoen en zijn de investeringen per jaar meer dan 20. Ja, dat gaat niet blijven kunnen met het geld wat in de tijd is aangetrokken. Er is ook extra geld gestopt in woonleningen, startersleningen. Dat is ook uit de bestaande liquide middelen gehaald. Dus vroeg of laat moet er opnieuw aangetrokken worden. En dan is dat, toen wij het boek aan het maken waren, dik boven de 3%. En we hopen dat de ECB goed vaart zet in het verlagen van de rente, zodat we onder de 3% komen. Maar het is in ieder geval meer dan de huidige omslagrente van 0,9.
Ja, misschien ter aanvulling. We hebben destijds de huidige leningenportefeuille, die is overgesloten. Net zo goed als dat we dat, zoals je dat thuis ook zou kunnen doen, tegen een lagere rente. Dat neemt niet weg dat voor de toekomstige investeringen we rekening houden met een bepaald rentepercentage. Dat zijn leningen die nog niet afgesloten zijn. Die leningen die moeten wel nog afgesloten gaan worden als we daadwerkelijk die investeringen gaan doen en die kredieten gaan aantrekken. Dus de rente die ziet op het verhaal wat u net hoorde, dat is vooral de rente voor de nog af te sluiten leningen. Dus die staan los van de huidige leningenportefeuille van de lening die we overgesloten hebben.
Sorry?
Er lopen ook nog leningen af.
Ja.
Zeker. Ja, terecht. Ja. Klopt, dank voor de aanvulling.
Ja, dit zit wel, het zit doorvertaald in de cijfers. Het is niet zo dat er voor nieuwe leningen dan een tweede effect moet komen. Het zit nu er zo goed mogelijk in. Ik wil, omdat het 6 uur is, eigenlijk de pagina solvabiliteit overslaan. Die is kort. Maar wel nog het vervolgproces heel kort laten zien. 30 september, dat is volgende week maandag. Zijn als het goed is de schriftelijke vragen die er zijn bij de Griffie. Dan gaan we die beantwoorden binnen een paar dagen. Eind van de week zijn ze dan bij u terug met antwoorden, 4 oktober. 10 oktober is de commissiebehandeling voorzien. En dan is er de mogelijkheid voor u om moties en amendementen in te dienen tot uiterlijk de 25e bij de Griffie. En als het goed is, op 4 november de raadsbehandeling.
Tot zover deze toelichting. In de tussentijd, logisch, de volgende vergaderingen starten al, dus de zaal loopt wat leger. Er zijn al vragen gesteld, maar uiteraard nog gelegenheid hier om plenair nog vragen te stellen. En mocht u denken, nou niet plenair, maar goed om, ik heb toch nog wel even wat vragen, voelt u vrij om ook straks nog even langs te komen. In de rondkijkende, nee, dan sluiten wij dit overleg. Dank u wel. Thank you.